Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle gasten onder ons, in ons midden, dank u wel voor uw komst. Onze predikant vanochtend is de heer Ouwehand, die gaat voor ons voor. En onze organist is, meneer Verwer, ik was even uw naam vergeten, ook hartelijk welkom. Een mededeling vanuit onze kant. We hebben een kaartje gekregen van de heer Weggemans. Dat is iemand die ook bij ons kerkt in ons midden. De man is helaas ziek, maar hij bedankt ons namens hem en zijn familie voor de aandacht geschonken door onze kerk. En hij wilde namens hemzelf toch nog één keer de groet terugbrengen, want hij denkt dat hij voorlopig niet meer onder ons midden is. De collecte vanochtend is bestemd voor de opbouw van de kerk. En we willen graag de dienst aanvangen met evangelisch liedboek. Gezang 232, versen 1 en 2. Een gezegende dienst al.
Zullen we een moment stil zijn en bidden tot onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van Psalm 99 over Gods heerschappij in ons leven. Psalm 99, vers 1 tot en met 4. Zullen we bidden aan het begin van deze dienst. Heer, hier zijn we weer. Voor de meeste van ons is het 7 dagen geleden dat we hier ook waren. Een week van 7 keer 24 uur. En uren, dat waren uren die u ons gegeven heeft. Uren die u ons als koning over ons leven gegeven heeft. Maar had u ook de heerschappij in die uren? Toen we gingen winkelen, toen we naar ons werk gingen, toen we gingen slapen en toen we opstonden, toen we spraken met andere mensen, toen we tv keken, toen we ons geld uitgaven of juist niet. Vader in de hemel, als we eerlijk kijken naar onszelf en als we nadenken over wie we zijn in het licht van wie u bent, dan willen we u vragen en wilt u ons vergeven voor de dingen die we deden, maar ook de dingen die we soms nalieten. We willen u ook danken voor de genade, dat we adem konden halen en het licht konden zien. Dat we mensen konden zien en mensen konden spreken. En dat u ons kansen gaf om het leven te leven naar uw wil. Dat is onverdiend, Heere God. En als we in dit uur bij elkaar zijn, wilt u ons dan stil maken voor u. Zo stil, dat we u zien, dat we de stemmen in onszelf tot het zwijgen brengen en dat we u toe zullen zingen, om Jezus wil. Amen. We zingen daarvan, Psalm 65, vers 1 en vers 2. Psalm 65. schuld van God hebben beleden, dan is de ruimte vrij om het leven te leven zoals hij het bedoeld heeft. En daar lezen we van uit Gods wet. En dat doen we vandaag uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 12 en 13. Romeinen 12 vers 9 tot 21 en 13 vers 8 tot 10. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkaar ten voorbeeld, in ijver, onverdroten, vurig van geest, dien de Heer. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid, zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blij met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Breekt uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zijn niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. We zingen gezang 289, versen 1, 2 en 5.
Thank you.
is u opgevallen in de liederen die we zongen, gaat het over Gods goedheid. En wat is dat nou, Gods goedheid? We denken zo snel te weten waar het dan om gaat. Maar daar wil ik vandaag eens bij stilstaan. Wat betekent het nou als we zeggen dat God goed is? Voordat we de schrift openen, willen we bidden om de licht en de bijstand van de Heilige Geest. Vader in de hemel, u bent goed en dat belijden wij. Dat belijden we al eeuwenlang. Generatie op generatie heeft het gezegd en er heeft eruit geleefd en heeft de troost uitgeput. Maar wat betekent dat nou, Heer, in ons leven? En hoe overtuigt u ons er nou van dat uw goedheid leidend moet zijn in ons leven? Vader, als we uw woord openen, willen we u vragen of u met uw geest bij ons wilt zijn. Heilige Geest, doet u het licht schijnen over uw woord, zodat de woorden van toen, de woorden van 2000 jaar oud, onze woorden zullen worden. En dat we in ons hart en in ons leven ze zullen beamen. Neemt u daarom weg wat niet goed is aan onze gedachten en de menselijke woorden die gesproken worden. Vader, maakt u ons daar vrij van. Om uit de woorden te halen wat van u is. En ieder op onze eigen manier en ieder in ons eigen leven. We bidden u om die genade, niet omdat wij iets in te brengen hebben, maar omdat uw Zoon alles ingebracht heeft. In zijn naam bidden we u dit. Amen. Goed, we lezen vandaag Matteüs 20, vers 1 tot 16. Lees een keer vandaag uit de nieuwe Bijbelvertaling, maar u kunt gewoon in uw gewone Bijbelvertaling ook meelezen. Dan kunt u soms de wat best wel opvallende verschillen ook nog wat zien. Ik dacht dus wel goed om eens in de zoveel tijd weer eens een andere vertaling te lezen. Ook al, zeker als het om wat bekendere stukken gaat, dan pak je soms weer op waar het om gaat. Of dan zie je, dan valt opeens het licht op iets wat je nooit opgevallen is. Ik hoop dat dat vandaag ook zo het geval mag zijn. Matteüs 20, vers 1 tot 16. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij de anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en 3 uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. En toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarii. En toen zij, die als eerste waren gekomen, naar voren stapten, dachten zij dat ze nog wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarii. En toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt. Terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. En hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatste. Nou, daar willen we vandaag over nadenken. Na de verkondiging zingen we van Psalm 73, versen 11 en 9. In die volgorde. Vers 11 en 9 van Psalm 73. Gemeente van de Heer. We leven in een wereld van competitie. Van de sterkste en de beste willen zijn. En je best doen. En iets, als je iets wil bereiken in het leven. En dat vinden we heel normaal. Ook al lukt dat niet altijd. En we beginnen al vroeg. Kleine kinderen leer je dat ze tegen hun verlies moeten kunnen. Maar dat het er natuurlijk wel om gaat dat ze winnen als ze een spelletje spelen. En later op school weet je het ook feilloos. Wie het beste is in de klas en wie maar nauwelijks kan meekomen. Dan zijn we niet allemaal zo competitief ingesteld. Maar ook wij zijn kinderen van onze tijd. Denk maar eens na in het bedrijfsleven. Soms is er moordende concurrentie. Of in de auto, wie is het eerste weg bij het stoplicht. Of in de familiekring, wie heeft het leukste gezin. Wie heeft de meest geslaagde kinderen. En ga zo nog maar even door. Misschien kent u die ene reclame ook wel van Sieren. Waarin het erover gaat dat ouders langs het voetbalveld staan bij hun kinderen. En wat ze die kinderen dan allemaal toeroepen. Wat voor normen en waarden ze dan meegeven om dat spelletje maar te kunnen winnen. Wat voor eisen ze stellen. Dat systeem is overal om ons heen. En eigenlijk weten we gewoon niet beter. Ik hoorde pas een verhaal toen er eerst voor het eerst westerlingen in Nieuw-Guinea kwamen. Toen werd na enige tijd, zocht ze ook wat ontspanning, werd het spelletje voetbal geïntroduceerd. En er gebeurde iets opvallends. Toen die mensen voetbal gingen spelen, speelden ze zo lang door totdat het gelijkspel was. Dat was de cultuur. Dat is opvallend, hè? Maar goed, dit is ons systeem en op economisch terrein zijn we er redelijk rijk van geworden. Dat kunnen we niet ontkennen. En luiheid, nou, dat is ook toch geen deugd, ook niet in de Bijbel. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen of dat systeem nou op alle terreinen van het leven van toepassing is. Je vergelijken met een ander, beter willen zijn en beloond willen worden als je naar jouw mening harder gewerkt hebt. Past dat nou altijd? Ook op het gebied van het geestelijk leven. Nou, laten we eens kijken naar het verhaal van vandaag. Dat staat in een bepaalde context. We lazen Matthäus 20. Matthäus 19 en 20 staan een paar gelijkenissen achter elkaar over het koninkrijk der hemelen. Met andere woorden, verhalen over hoe het eraan toe gaat in de hemel. Hoe het leven is dicht bij God in de buurt. En wat is dan belangrijk en wat zijn dan de spelregels? En in Matthäus 19 vertelt Jezus, naar aanleiding van de situatie, dat we moeten zijn als de kinderen, omdat we zodanigen het koninkrijk is. Dan gaat het dus om het karakter van kinderen, van kleine kinderen. En dan moet u denken aan begrippen als vertrouwen, overgave en aanvaarding. En dat leren kleine kinderen ons. En voor diegene is het koninkrijk. Dus dat is het tegenovergestelde van een houding van kritiek, van hoogmoed en van ongeloof, van wantrouwen en op afstand blijven. En direct daarna heeft Jezus een gesprek met een rijke jonge man. En deze zegt tegen Jezus: goede meester. En dan zegt Jezus: goed. Er is er maar één goed. Houd je aan zijn geboden. En dat gaat je goed. En dat blijkt moeilijk te zijn. En rijk te zijn. En het koninkrijk te beërven. Maar zegt Jezus aan het eind: wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. En direct erop vraagt Petrus: Heer, wij hebben alles prijsgegeven. Wat zou ons loon dan wel niet zijn? En dan zijn er mensen die hun aardse status eraan geven. Die veel over hebben voor God en voor zijn evangelie. En Jezus zegt dan ook hier in dit stukje in Matthäus 19. Als je dat gedaan hebt, dan zul je beslist veel meer terug ontvangen. Wees niet bezorgd, wees niet te zuinig. Met je tijd en je werk voor het koninkrijk van God, je investering is het zeker waard. Je ontvangt het 100-voudig terug, zegt hij. En ook nog het eeuwige leven. Maar, zegt hij, weer aan het eind, vele laatste zullen eerste zijn en vele eerste zullen laatste zijn. Dus het koninkrijk der hemelen, leven in Gods nabijheid. Ja, kenmerkende uitspraken in die stukjes zijn dus: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En vele laatste zullen eerste en eerste zullen laatste zijn. De kaarten kunnen er dus blijkbaar onverwacht heel anders voor komen liggen. En dan, in die context, komt ons verhaal. Maar wat gebeurt er hier? De landheer, de heer des huizes, zoals het in de NBG staat, die gaat op zoek naar mensen die voor hem willen werken. En er is van alles te doen in de wijngaard. En hij kan mensen wel gebruiken. En 's ochtends vroeg om 6 uur, het eerste uur, gaat hij naar het marktplein van het dorp om arbeiders te zoeken. En zo ging dat in die tijd. Je had geen vast contract, geen inkomen ook als er geen werk was, of ook geen inkomen als je ziek was. Je werd ingehuurd als er werk was. En als man of vrouw was je dus ervan afhankelijk of er een rijke herenboer was die jou kon gebruiken. En je sprak dan een loon af. En die dag was je verzekerd van geld, van inkomen en van eten. En zo gaat dat nog steeds in grote delen van de wereld. Onzekerheid dus en leven bij de dag als je daar op het marktplein staat. En die landheer die gaat naar de markt en die maakt een afspraak met die mannen. Voor 1 denari werk je vandaag. En zij gaan akkoord, staat er hier. En ze gaan aan de slag. En 3 uur later, op het 3e uur, dat is 9 uur 's ochtends dus, gaat hij weer en hij ziet dat er mensen werkloos op het marktplein staan. En hij roept en vraagt en zegt tegen ze, ga naar die wijngaard, kom voor mij werken en de betaling zal rechtvaardig zijn. En dat gebeurt ook op het 6e uur, op het 9e uur en tenslotte ook nog op het 11e uur. En dat is een uurtje voordat ze zullen stoppen. De dag werd gerekend in 12 uren. Van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dus op het 11e uur is het 5 uur 's middags. Een uur voordat ze gaan eten en gaan slapen. Er moet nog even gewerkt worden. En er staat weer een groepje op het marktplein. En dan zeggen ze, ja, niemand heeft ons gevraagd. Nou is de bedoeling van de gelijkenis dat het iets zegt over God en over het koninkrijk. Sommige dingen zijn helder, denk ik, in dit verhaal. God is de landheer. En hij gaat op zoek naar mensen die voor hem willen werken. En naar mensen die willen werken zolang het dag is. Ons leven is zolang het dag is. Dat is hier het beeld. Je zegt wel eens, we zijn mensen van een dag. Nou, daar sluit het hierop aan. Dat wordt als een plaatje neergezet. Ons leven speelt zich af op de dag. En aan het eind van de dag komt de Heer, dan komt de rentmeester en dan betaalt hij je uit. En als je niet voor God werkt in zijn wijngaard, dan sta je op de marktplein van het leven. Het is van 2-1. Of de wijngaard, of het marktplein. En op die markt kan het heel gezellig zijn. Je ziet er allerlei mensen. Er staan ook andere mensen. Er gebeurt van alles en misschien word je door van alles in beslag genomen. En kom je ook de dag wel prima door. Maar vanuit het perspectief van het koninkrijk der hemelen, en dat gebeurt er hier, dat is de bril die hierop staat. Vanuit dat perspectief is het marktplein geen goede plek. En waarom is dat? Nou, je staat zo stil. Je bent er afhankelijk van of er iemand is die interesse in je toont. En je moet maar afwachten of je je nuttig kunt maken. En of je er toe doet. En het blijft onzeker of je die dag, aan het eind van de dag, uiteindelijk ook te eten krijgt. Hoe je leven zich ontwikkelt. En leven is er genoeg om je heen. Je ziet van alles op het marktplein. Maar jij, je moet ten diepste maar afwachten hoe dat afloopt. En dat is leven zonder God op het marktplein. Het marktplein van deze wereld. En misschien in het volle leven en misschien een hele Piet. Maar als die landheer komt tot 11e uur, dan moet je zeggen, ja, niemand heeft mij in dienst willen nemen. Dus de vraag is, ja, waar ben je nou? Op het marktplein of in de wijngaard? In het leven, met al zijn onzekerheid, of dicht bij God in de buurt, in een veilige omschutting van een wijngaard? Nou, wat gaat er nu gebeuren in die wijngaard? Het is 6 uur geworden. 12e uur, en het komt op betalen aan. En ze starten met degene die het laatste zijn binnengekomen, die maar een uurtje hebben gewerkt. En zij krijgen 1 denari. Nou, ga maar eens rekenen. Als u nou net zo bent als ik, dan zit u ondertussen al te rekenen. Nou, als zij er 1 krijgen, dan krijgen die anderen respectieve 3, 6, 9 en 12 denari. Dat is heerlijk. Dat is een goede dag geworden. Dat hadden ze niet verwacht. Want diegenen die gestart waren, die hadden afgesproken, wij doen het voor één. En die gaan natuurlijk zitten rekenen en zien wat er daar gebeurt. En die denken, nou, ik krijg opeens 12 daglonen. Dat is een, dat had ik niet verwacht. En dan gebeurt er iets onbegrijpelijks. Die landheer geeft ze allemaal hetzelfde. Hé, dat is niet rechtvaardig. Die mannen van het eerste uur die zeggen, ja zeg, wij hebben hier de hele dag gewerkt in die bloedhitte. En ons uitgesloofd, uit en ons werk gedaan. Kom nou even, dat is geen manier van doen. En hebben die mannen van het eerste uur, hebben die nou een punt, denkt u? Vind je nou eigenlijk ook niet dat ze gelijk hebben? Als we eerlijk zijn. Als je nou 11 uur gewerkt hebt. Dan wil je toch wel meer ontvangen dan diegene die maar... Ja, die de hele dag eigenlijk gewoon lekker op dat marktplein heeft rondgehangen. Niet veel heeft uitgespookt. En nu gewoon eenvoudig lijkt te kunnen incasseren. Maar nu moeten we even goed opletten, denk ik. Je kunt hier zo te ver gaan in je praten en in je denken. En vergeten dat het hier gaat over het koninkrijk der hemelen. Over de realiteit van God. En dan ook gewoon vergeten dat wij zondige mensen zijn die niet automatisch op dezelfde golflengte zitten als God zit. En als we doorgaan, gebeurt er wat er soms gebeurt op van die verjaardagen. U kent dat misschien wel. Mensen scheppen wat op. Hebben mening over alles en iedereen. Nou, van buitenlanders bijvoorbeeld. Nou, daar valt niet van goed van te verwachten. Wat dacht u niet van die Polen en die Marokkanen. En wij hardwerkende Nederlanders. Nou, ja. Wij worden niet eerlijk behandeld, toch? En wij hebben toch de oudste rechten. Laten we nou eerlijk zijn. Want ja, wij zijn tenslotte hier geboren. Ja, zo wordt er wel eens gedacht en zo wordt er ook wel eens gesproken. En zo zeggen opeens in ons land heel veel mensen, nou, volgens mij moet ik maar eens gaan stemmen op die ene politicus die voor hele ingewikkelde problemen hele simpele oplossingen heeft. Die gewoon wijst naar de andere en zegt, nou daar zit de schuld. En dat zijn meestal mensen die er wat anders uitzien of ergens anders geboren zijn. Maar goed, ze zeggen tenminste waar het op staat, toch? Dat is tenminste eerlijk. Wij zijn hier geboren en zij niet. Laten we nou even normaal doen. Maar hier, dat is de redenatie van een bepaald soort politiek. En dat gaat misschien in de politiek op. Hoewel je daar ook een vraagteken bij kunt zetten. Maar het gaat misschien op als het gaat om economie. Maar er is altijd een lastig thema hier op de kans op politiek en economie. En daar hebben ze in het verleden misschien ook wel leergeld mee betaald. Dat je daar niet te veel over moet praten. Maar geloof in politiek en geloof in economie staan ook niet los van elkaar. En als we dat beweren, God heeft er niks mee te maken op wie ik stem. Of God heeft er niets mee te maken waar hoe ik mijn geld uitgeef. Ja, de vraag is of dat nou klopt. Daar moet u maar eens over nadenken dan. Maar dit verhaal gaat dus niet over politiek en gaat niet over economie. Maar gaat over het koninkrijk van de hemel. En dat zegt iets, het zegt ook iets over de rekening die God erop nahoudt. En dat maakt alles anders. Dan gaat het niet over hoogste, en dan gaat het niet over beste, eerste, meeste. Dan gelden dus niet de wetten van het marktplein. Het recht van de sterkste, hier gaat het er anders aan toe. In het koninkrijk der hemelen gaat het erover, hoe is het leven nou met God? En wie is er dan het werker van het eerste uur? Als we bij onszelf starten, bent u nou van jongs af aan met het geloof opgegroeid? Nou, dan ben je te feliciteren. Altijd naar de kerk geweest, nou dat is goed nieuws. Maar we weten ook dat het er niet om gaat om de kerkbanken te verslijten. Het gaat erom dat we vrucht dragen. En dat we goed zijn en dat we zichtbaar zijn. Of een andere categorie. Misschien bent u iemand die een poosje is afgehaakt en later weer is ingevoegd. Misschien ben je werker van het 6e uur of van het 9e uur. Of hoe oud was je toen je in het openbaar of met je hart zei ja tegen de Heer? Was je 13 of 21 of 45 of 64? Of ben je meer iemand van het uitstel, meer van het 11e uur, om het zo eens te zeggen? Kan altijd nog, toch? Want op een marktplein weet je waar je aan toe bent en in die wijngaard, ja, dat moet je dan wel verwachten. Dat gaat over onszelf. Maar als we nou nadenken over een ander. Ja, wat weten we nou eigenlijk van die ander? Ook hier en nu in deze zaal. Kun je nou zeggen. Ik weet waar die ander over nadenkt. Ik weet waar die wezenlijk mee bezig is. Kun je zeggen, nou die heeft het eigenlijk maar gemakkelijk. Die heeft maar 1 uur gewerkt. Is dat nou zo? Heb je dan ook rekening gehouden met het feit dat hij op het marktplein heeft gestaan en dat hij onzekerheid heeft gekend en van het niet weten of er iemand is die dag die naar je vraagt? Want dat kan gebeuren. Druk met van alles en toch zonder echte geborgenheid. Diep vertrouwen en weten dat het goed komt met je leven. Dat je leven terechtkomt. Op die marktplein is er uiteindelijk toch ook die dreiging dat het te laat kan zijn. Die dag heeft 12 uur. En je leven is als een dag en zomaar voorbij. Ons leven is heel verschillend van elkaar. We kennen elkaar maar vaak heel beperkt. Zelfs al leef je onder 1 dak. Want wat weet je nou eigenlijk van het hart? Van de diepe keuzes die de ander maakt. Al is het je beste vriend of de man of vrouw waarmee je je leven deelt. Als het erop aankomt, weet je dan waar die persoon zijn vertrouwen op stelt? Op zijn werk, op de status in de familie, op wat mensen denken, of op God? En wij zitten hier in deze zaal. En hebben wij nou een streepje voor bij God? Als je ze vergelijkt bijvoorbeeld met, roep eens wat, met die jonge kerel die nu op dit moment zijn roes uitslaapt. Of dat meisje dat nu de laatste 2 ecstasy-pillen naar binnen gooit omdat ze nog een uurtje door wil op die houseparty. Zijn wij dan beter? Zijn wij dan werkers van het eerste uur? Dat zijn veel vragen, maar dat zijn vragen vanuit het perspectief over laatste en eerste en hoe liggen de kaarten nou? En denk je er niet te eenvoudig over? En God verantwoordt zich niet in deze gelijkenis. Dat vind ik heel opvallend. Hij zegt, beste man, ik behandel jou toch niet onrechtvaardig? Wij hadden toch een afspraak samen. En die landheer mag met zijn geld doen wat hij wil. En deze landheer, onze God, die zette al zijn geld in op die ene zoon. En Jezus, die was hem alles waard. En daar kun je niet omheen. Hij zei, kijk naar hem, dan zie je hoe ik ben. Vol van genade en waarheid en liefde en goedheid. En in het begin liepen velen Jezus achterna. Want we lezen ergens dat hij de duizenden moest voeden. Maar langzamerhand haakte de een na de ander af. Ze konden het gewoon niet zetten. Ja, goedheid, dat zal wel waar zijn. Maar Gods liefde lijkt wel voor iedereen bestemd. Voor de tollenaar en de collaborateur. En voor de hoer. Kom nou even, dat zijn nou geen mensen waarmee je gezien wil worden. En Jezus vroeg toen ook nog, nou wil je aan de slag gaan bij mij in de wijngaard? Goede nieuws vertellen, je bekeren van je ingesleten gewoonte en van dingen die helemaal niks met God te maken hebben. En dat werken in de wijngaard was soms gewoon zwaar, het was warm. En mensen stonden helemaal niet te applaudisseren voor degene die zich wilde voegen bij Jezus. En langzamerhand haakten er mensen af. Er is een twijfel en er is een vraag die al 2000 jaar zo is. Enthousiasme en dichterbij komen en dan denken, ja maar zoals God is en zoals Jezus is en op zo'n manier goed is. Is dat nou iets wat bij mij past? Kan ik daar nou wat mee? Maar toch, maakt het nou niet uit hoe je geleefd hebt. Eerste uur, derde uur, 11e uur, maakt niet uit. Maar ik denk het wel. Jezus bevestigt het ook in die gelijkenis die hiervoor stond. Daar hebben we het even over gehad. Als Petrus daarnaar vraagt. Je kunt in je leven in van alles investeren. In je werk, in je gezin, in je huis, noem maar op. En dat is prima, daar is niks mis mee. Sterker nog, doe dat gewoon. Maar het andere, investeren in je relatie met God. In je tijd, in je geld steken. In zaken die God belangrijk vindt. Of in mensen die hij op je weg plaatst. Of soms gewoon dingen opgeven. Je recht op een goede plek. Je recht op een positie met invloed. Of meer geld dan je nodig hebt. Dat is het prijsgeven om het evangelie. Daar heeft Petrus dus over. En dan zegt Jezus, ja dat maakt uit. Dat zul je zien in de hemel. Het maakt uit. Dat levert veel op. God weet hoe je leeft en waar je hart naar uitgaat. Maar, en dat is heel belangrijk, daarom staat er steeds aan het eind van die stukjes, hoe zou het nou gaan, de laatste en de eerste. En wat mogelijk is, onmogelijk bij mensen, is mogelijk bij God. Wat doen die regels? Het is dus niet aan ons om het na te rekenen. Wij kunnen dat ook niet. God rekent anders dan wij. Hij rekent niet alleen met onze goede daden en onze pogingen om onze schuld in te lossen bij hem. Hij rekent ook met liefde en hij rekent met genade. En hij rekent bovenal met de goedheid van zijn hart. Beste man, zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Let eens op die confronterende vraag. Een pittige vraag die de landheer stelt. Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. God zegt, als ik goed ben voor een ander, gaat dat dan van mijn goedheid voor jou af? Reken je nou zo simpel? Als je je jongste zoon een zoen geeft en zegt dat je van hem houdt, gaat dat dan van je liefde van je oudste dochter af? Denk je dat dan echt? Zou het zo werken? God zegt niet dat hij het wel begrijpt dat die man van het eerste uur klaagt. En hij zegt ook niet, als ik jou nou wat extra geef, kom je dan ook mee? Ben je dan tevreden? Hij zegt, neem wat je toekomt en ga. Denk er maar eens over na, zegt hij, dat de rollen omgedraaid kunnen zijn. Eerst zijn ze opeens laatste en andersom. Denk er maar eens over na, werker van het eerste uur. Kijk eens naar jezelf. Wees eens eerlijk. Roep eens niet te snel iets over die ander. Kijk eens naar jezelf. Misschien ben je wel toch ergens een werker van het negende uur of van het elfde uur. Lang op dat marktplein rondgehangen. En ja, dan mag je blij zijn dat die landheer toch nog weer gekomen is. Ook al had hij niet zoveel aan je. Nog maar een uurtje op die dag. Waarom zou hij het nou doen? Hij is toch nog weer gekomen en hij heeft je geroepen. Die landheer komt langs. Elke dag weer. Elke keer weer. Eindeloos vaak op die dag. Zelfs als die dag bijna om is. En hij biedt je een plek aan in die wijngaard. God is goed. Wend er maar aan. Want zo gaat het eraan toe in het koninkrijk van de hemel. God is onverzettelijk goed. Hij legt ons niks uit. Hij is onbegrijpelijk goed. Hij is genadig en goed. Hij is absoluut goed. Hij hoeft ons niks uit te leggen. Hij is wie hij is. In Jesaja 44 vers 6 staat, zo zegt de Heer, ik ben de eerste en de laatste. Hij is erbij. Of je nou werken bent van het eerste uur of van het elfde uur. Die landheer kom je tegen. En die God, die vraagt alle mensen op het marktplein van het leven, kom je nou bij mij werken in een wijngaard? Die spelregels zijn misschien wat vreemd. Maar wees ervan verzekerd dat ik van goede wil ben en dat ik je als mijn kind wil aannemen. Kom je ook? Amen. Vader in de hemel, wat is het goed dat u zich bekend maakt in de Bijbel. En ook al wrikt het soms en schuurt het soms tegen hoe wij in het leven staan, het gaat een enorme troost vanuit dat u steeds weer langskomt op het marktplein van ons leven. Aan de start van ons leven, maar ook later weer. Derde, zesde, negende, elfde, tot aan het elfde uur. Al voegen we helemaal niet zoveel meer toe aan het koninkrijk. Al kunnen we eigenlijk helemaal niet zoveel meer doen. Het maakt niet uit, want u komt en u roept. En wij mogen mee. Dank u wel, Heer. Dat we ook voor een uurtje in ons leven mee mogen met u. En dat die wijngaard open staat. En dat het daar goed is. Ook al moeten we gewoon werken. Moeten gewoon onze dingen doen. En worden we soms moe. En kijken we soms naar elkaar. En denken, ja maar die of die. Heer, maar u. En daar gaat het om. U bent goed. En wilt u ons leren om zo in het leven te staan, dat we op u ons vertrouwen stellen. Dat we het leven met u alles waard vinden. En dat we leven alsof we al in de hemel zijn. Alsof we dicht bij u zijn. Heilige Geest, geeft u ons dat. Het leven en de ervaring dat u goed bent. Dat wij als werkers van het, ja, het maakt niet uit van welk uur, dat wij het bij u moeten hebben, van u moeten hebben. Vader, en zo gaat ons leven ook hier door, in de dagen van het leven. Zolang het dag is, wilt u ons nabij zijn. Als we soms ziek zijn of pijn hebben, als de weg lang is en dat we moe worden. Als we opzien tegen een operatie, op morgen zoals zuster Matke gedotterd zullen worden, wilt u haar dan nabij zijn met uw liefde en met uw trouw. Dat we welke stappen we ook nemen en hoe de weg ook gaat, dat we weten dat u goed en trouw bent. Dat daar alles van afhangt. Vader, en zo dadelijk gaan we weer staan en dan belijden we ons geloof in u als enige God. God die goed is voor ons in ons leven. Maak het waar, Heer, en helpt u ons het leven zo te leven. Dat wij het ook waar maken op onze manier. Met onze gebrekkige methode. Maar toch, ziende op u. Ziende op het koninkrijk dat u geeft. We bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
We willen ons geloof belijden en dat doen we met Evangelische liedbundel 274. Het lied wat ernaast staat, dat slaan we dit vandaag over. Dus we houden het alleen bij deze. De geloofsbelijdenis 274a vers 1. En voor zover mogelijk graag staan we. Thank you. zingen lied 170 als slotlied: Groot is uw trouw. Staan of in de wijngaard zijn. We hebben allen behoefte aan de zegen van onze Heer. En laten we daarom bidden. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.
Jesus Christus.